Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Krijgt Steven kippenvel van de nieuwe Netflix-horrorfilm Fear Street? Waarom is de apentrainer van Friends boos op David Schwimmer?
Gelooft Peter in spoken na het zien van de Netflix true crime serie Sophie, A Murder in West Cork?
Je hoort het allemaal in deze aflevering van Bankplakkers.
Ik ben een boek aan het lezen.
Dat is toch een film, maar dan in letters. Oh, dat is Game of Thrones.
Deze. Ja, ik laat nu eventjes een gigantisch boek aan Debbie en Steven zien.
Knap hoor, Peter.
Ja. Er zitten ook heel veel plaatjes in. Ik gebruik hem onder andere om mijn biceps te trainen. Maar ik gebruik hem ook om alvast een beetje hyped te raken voor de volgende Game of Thrones serie die volgend jaar uitkomt, House of Dragon. Die speelt zich honderden jaren voor de eerste serie af. Dus dit boek vertelt de hele geschiedenis van Westeros. En het is super interessant om te lezen. Alleen gisteravond viel me iets op. Ik ben nu in het hoofdstuk over The Great House met de Lord Tully. En daar zitten een paar voorvaderen tussen. Eentje die in die tijd leefde, heette Grover Tully.
Hey.
Grover.
Super Grover.
Oh, oké. Okay. Nou, dat kan in fantasy namen. Maar zijn zoon heet Elmo Tully.
Oh, nee.
En toen dacht ik al van, oh nee. Nee, alsjeblieft niet. En de zoon van Elmo Tully heet Kermit Tully.
Dit is zo goed.
Ik weet niet, ik denk dat George R. R. Martin een weddenschap heeft verloren of zo.
Ik vind het echt briljant.
Het was gewoon helemaal uit het verhaal meteen.
Wauw, ja.
Wat een vondst, Peter.
Oh, ik heb nu al zin dat dat dan in die serie naar voren komt.
Ik geloof dat Kermit Tully in de serie leeft, dus het kan.
Hallo, hallo, hallo en welkom bij Bankplakkers. De podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn favoriete filmcliché is de montage. Lekker jaren 80 muziekje en bouwen maar.
Hoi, Peter Koelewijn hier en mijn favoriete filmcliché is dat de hond het overleeft.
Oh.
Alleen horrorfilms durven het soms, maar voor de rest, de hond overleeft het altijd in de film.
Fuck, dit wist ik niet. Hier ga ik op letten.
Ik ben Debbie Noble en mijn favoriete filmcliché, dat zijn steden die volledig stereotyp zijn gemaakt. Geen Parijs zonder Eiffeltoren en croissants. In Londen is het altijd mistig en New York heeft iedereen altijd haast. Ik vind dat lekker duidelijk. Dat geeft een mens houvast.
Het is ook een feit dat vanuit ieder gebouw in Parijs kan je de Eiffeltoren zien.
Ja. Klopt. Ja. Zo handig. Dan weet je ook altijd hoe je moet navigeren. Zo doet dat ook altijd.
Het is gewoon de polster voor Fransen.
In Bankplakkers bespreken we elke week wat er uitkomt op streamingdiensten, zodat jij precies weet wat je op wil zetten als je gracieus op de bank neerstrijkt. Peter, wat heb jij deze week gekeken?
Ik heb een misdaaddocu op Netflix gekeken, genaamd Sophie, A Murder in West Cork.
Weer een true crime Netflix pareltje. Of niet? Nou, we gaan het uitvinden. Oh, dat mogen we natuurlijk nog helemaal niet zeggen. Debbie, wat heb jij gekeken?
Ik heb de Amazon Prime knaller The Tomorrow War gekeken.
En ik heb Fear Street Part 1 1994 gekeken. Een hele mond vol om een nieuwe young adult slasher film te duiden. Verder gaan we natuurlijk weer een filmgeluid raden in de geluidskluis. En we hebben het over lineaire televisie in de bankzaken. Want waarvoor zetten we de tv nog wel eens aan? En doen we dat eigenlijk nog wel? En nou, dat hebben we natuurlijk ook weer aan jullie gevraagd, onze luisteraars. Maar we zitten in de komkommertijd. Ik denk dat we er niet heel erg meer omheen kunnen. We merken het ook aan het nieuws wat we op Superguide zo schrijven. Dat betekent dat wij dus ook met vakantie mogen. Dit is het moment dat wij er even tussenuit kunnen gaan. Zijn er plannen? Hebben jullie plannen?
Ik heb wel een plan. Ik ga in een Duits bos zitten en Duitse bossige dingen doen. Zoals daar zijn bier drinken, mezelf van een rodelbaan storten.
Yes.
Een Duits kasteeltje bezoeken. En dan bier drinken, had ik dat al genoemd?
Ja. Ja.
Nou, en als ik daarmee klaar ben, dan rijd ik door naar Denemarken. En daar ga ik dan Viking dingen doen, denk ik.
Zoals bier drinken.
Ja, ik heb er heel veel zin in.
Maar het mooie is ook dat alle andere dingen die je omschrijft, die je gaat doen, beter worden als je bier drinkt.
Precies, ja.
Er is nog nooit iets misgegaan met dronken rodelen. Oh ja, oké, autorijden niet. Oké.
Nee.
We zijn wel verantwoordelijk.
Ja, zeker. Ja.
Ik zit te denken om misschien naar Berlijn toe te gaan voor een weekje. Maar daar ben ik nog niet helemaal... Ik zit nog een beetje in de twijfelfase. Ik wil eerst mijn tweede prik halen voordat ik echt de knoop doorhak.
Voordat je 3 dagen lang in de Berghain gaat staan.
Ja, en even kijken of Angela Merkel hoe haar pet staat tegen die tijd. Weet je, als ze zegt van ja, we gaan alles sluiten in de Duitse steden of zo, dan heeft het natuurlijk ook weinig zin om daar te gaan zitten.
Ik heb heel veel hete Berlijn tips voor je, Peter, als je gaat. Dus,
cool. Dan ga ik je zeker nog eventjes vragen daarvoor.
Ja, ik wil gaan. Ik zou eind augustus op vakantie en ik wil dus naar Georgië gaan. Omdat veel mensen me hebben verteld dat het heel mooi is. Maar toen er was deze week ineens in het nieuws dat het daar nogal aan het misgaan is.
Ja,
en dat
was het.
Het richtte zich in eerste instantie op de Pride. Maar dat nu inmiddels iedereen die er een beetje alternatief uitziet, het risico loopt om op straat in elkaar geslagen te worden. En dan denk ik op zich dat ik daar net onder val. Dus ik ben daar niet...
Het is een beetje lastig bier drinken op die manier.
Ja.
Ja. Maar aan de andere kant, als je in elkaar geslagen wordt terwijl je bier aan het drinken bent, is het wel beter te verteren dan als je niet bier aan het drinken bent.
Dat klinkt als een zaterdagavond.
Maar Steven, betekent dit dat we een zomerstop gaan doen?
Zeker niet. We gaan door. Nee. We gaan door. Dus of we nemen specials op of we gaan gasten uitnodigen voor als er mensen niet zijn. Maar we gaan immer door. Want we kunnen natuurlijk onze luisteraars niet zonder onze tips laten. Want wat moeten ze dan?
Precies. Ik vind dat echt goed van ons.
Ja. Ja. Zo belangrijk wat wij doen eigenlijk.
Ja, vind ik ook. Belangrijk werk. Mm-hmm.
Debbie, wat is het nieuws van de week?
Het nieuws. Ik heb even een gezellig komkommernieuwtje meegenomen. Ik was daar naartoe.
Zin in.
Dierentrainer Mike Morris van de serie Friends, die claimt dat David Schwimmer jaloers was op de aap. Ja. Nou, waar komt deze beschuldiging vandaan? Tijdens de Friends-reunie grapte David Schwimmer dat zijn vervelendste tegenspeler in de serie het aapje was, dat Marcel speelde. En die opmerking die is dus echt in het verkeerde keelgat geschoten bij de trainer van die kapucijnaap. Ik heb even een quote hoor. De eerste paar afleveringen was hij best vriendelijk voor het dier, maar daarna gingen er meer mensen lachen om de aap dan om David. Daar raakte hij vanuit zijn concentratie. Of hij werd afgunstig. Ik weet het niet. Het was in ieder geval één van die twee dingen.
Oh, het is een ego-dingetje geworden.
Het is een ego-dingetje.
Is hij ook echt Betty in de Friends-reunie over die aap?
Nee. Ja, jawel. Ja. Een beetje wel, toch?
Ja. Wow. Het is een beetje, zeg maar, hij houdt van die aap, maar hij haat hem ook, zeg maar. Het is een beetje beide.
Ja, maar de dierentrainer die zegt nog dat, want het waren eigenlijk twee apen, hè, die de rol speelden. Oh. En hij zegt dat de apen wel goed konden samenwerken met Jennifer Aniston en Matt LeBlanc, maar dat ze dus niet graag samenwerkten met David Schwimmer.
Oh. Ja, dat voelen ze aan, hè?
Ja,
dat voelen ze
een
aan.
Van de apen zou zichzelf helemaal tegen hem hebben gekeerd.
Sorry, een nieuwe Hollywood-fete is hier voor staan.
Nog één quote. Okay. We repeteerden altijd eerst alleen met de aap, maar dan kwam Schwimmer binnen en de apen gedroegen zich anders. Het kwam zelfs tot een punt dat hij de aap echt kwalijk nam, dat die daar was. Hij had duidelijk een probleem met hem.
Oh, man.
Oh, die arme David.
Ja. Maar ik snap het ook wel een beetje, want als een aap in een comedy show zit, is dat gewoon het grappigste wat er is. Daar kun je niet tegenop concurreren.
Ik weet niet, ik vind apen altijd ook een beetje eng.
Oh. Nou, oké. Het is wel leuk. Ik ga nu heel Friends opnieuw kijken met deze wetenschap en dan kijken of ik de haat kan zien vonkelen in de ogen van David Schwimmer als hij met die aap bezig is.
Hey, voordat we verder gaan, heeft iemand misschien nog een magisch minuutje?
Ikke.
Alweer jij?
Hoezo alweer?
Oh nee, je bent nog helemaal niet geweest.
Jawel, ik was de allereerste, toch?
Wat had je ook alweer?
Ik weet het niet eens
meer. Nou, zo magisch was dat dus niet. Ja. Hopelijk gaat dat nu beter.
Was het Bo Burnham Inside?
Ja, Bo Burnham's Inside.
Oh, ja. Oh, dat was een goede tip, trouwens.
Heb je hem gekeken?
Ja, heel vet.
Vet, hè? Ja, maar oké. Ik heb weer een magisch minuutje. En dit is echt een hele rare. Ik ben ook benieuwd of jullie het kennen. Ik denk Peter misschien wel, maar...
Ik ken het wel, ja.
Oké.
Zal ik de stopwatch aan gaan zetten?
Ja, de klok des doods.
Ik ga hem doen.
Ja,
3, 2, 1. go.
Oké, ik wil het graag hebben over The Midnight Gospel. Een van de raarste series die ik ooit gezien heb. Het is een tekenfilm van Pendleton Ward, de maker van de megahit Adventure Time. En het is een soort bizarre tussenvorm tussen een podcast en een tekenfilm, waarin de interviewer allemaal interdimensionale wezens interviewt. Maar plot twist, de interviews zijn echt. En zijn dus met hele interessante mensen die bijvoorbeeld diep in de psychedelische drugs zitten, of mensen die expert zijn op het gebied van de dood. En die gesprekken die worden bijgestaan door de aller krankzinnigste animaties die je ooit gezien hebt. Zo begint het gesprek over de dood wanneer de interviewer een waterglijbaan bouwt op een verlaten planeet, maar hij is zijn tuinslang vergeten. En dan zoekt hij die tuinslang in zijn tas, valt hij door die tas een andere wereld in, en daar komt hij de dood tegen, waarna ze samen op zoek gaan naar het wezen dat zijn tuinslang gestolen heeft. Het ziet er fantastisch uit, het is bizar, maar het is vooral echt iets nieuws. Dus ga het kijken, The Midnight Gospel op Netflix.
Heel bam. Goed.
Oeh. Netjes moet je, hoor.
Is dit nuchter te kijken?
Ja, ik denk zelfs dat als je het niet nuchter kijkt, dat je er echt geen ene bal meer van begrijpt. Dat is echt moeilijk te volgen soms. Oké, ik mag niks meer zeggen, dat is de regel.
Oké. Nou, ik ben wel getriggerd.
Peter of Debbie, wie wil er beginnen?
Zal ik het doen?
Okay. Ja, doe maar.
Doe maar.
Ik heb Sophie, A Murder in Westcore, gekeken op Netflix. En het is weer een uitstekende true crime serie die aan het al uitdijende aanbod op Netflix wordt toegevoegd. Het gaat om een moord die in de jaren 90 heeft plaatsgevonden in West Cork, wat in Zuid-Ierland ligt. Echt zo'n afgelegen, regenachtig gebied in Ierland dat je je precies kan voorstellen. En daar is een mooie Française genaamd Sophie Toscan du Plantier op gruwelijke wijze vermoord op de stoep van haar huis. Wat volgt is een bizar moordmysterie en de details die zijn zo smakelijk. Iedere documentairemaker zou hiervan beginnen te watertanden. Ik zal de details...
Noem eens zo'n detail.
Ja, inderdaad. Eentje.
Je moet
eentje.
Het is heel lastig, want ik wil het niet te veel spoileren.
Ja,
maar ik zal een beetje
kan wel. Eentje.
Ik heb er meerdere. Komt-ie. Oké. West Cork is dus een regio in Ierland die zo dun bevolkt is dat er maar één moordrechercheur is voor de hele streek. En die moordrechercheur die lijkt toevallig heel erg op Columbo. Alleen wanneer ze hem interviewen, wordt hij geïrriteerd wanneer ze hem met Columbo vergelijken.
Uiteraard. Dat zou Columbo ook worden.
Ja.
Nou, de plaatselijke politie heeft nog nooit een moordzaak gehad. Dus die zijn zo incompetent als maar kan. Sophie blijkt, het slachtoffer blijkt ook nog eens banden te hebben met de Parijse elite. Mm. En ze heeft een hele goede reden waarom ze naar West Cork is verhuisd.
Dit klinkt gewoon als het plot van elke aflevering van Midsommar Murders.
Ja.
Mm. En Vera en alles wat mijn vriendin kijkt als ik niet voor de tv zit, zeg maar.
Ik ben namelijk nog niet klaar, want er zit ook nog eens een Ierse legende aan vast over een spookmeisje.
Ja.
En die heeft zij op de dag van haar dood gezien.
Yes!
Ja, daar ben ik dus afgehaakt. Ik heb anderhalve aflevering gekeken, want de helft is van deze serie, toch Peter?
Ja.
Ja, en toen kwamen er ineens allemaal van die bovennatuurlijke dingen in, die voor mij een beetje als effectbejag voelden. De handlezeres, die schrok van haar hand.
Mm-hmm.
En dat ze haar eigen dood vervoeld zou hebben. En dan nog dat spookmeisje. Ja, kom op jongens. De aardse elementen zijn toch al intrigerend genoeg.
Dat had, die serie die ze hadden gemaakt over Cecil Hotel, had dat ook. Daar gingen ze dat ook doen, dat bovennatuurlijke randje zoeken.
Hm. Ik vond het wel grappige details. Moet ik wel de documentaire een beetje hierin verdedigen dat zij het voornamelijk gebruiken als bewijs dat de bevolking vrij op zichzelf is en wel van een goede roddel houdt.
Ja.
In de volgende aflevering zie je dus ook hoe ver die roddels precies gaan en hoe ver de verdachten precies verguisd worden. Over de verdachten wil ik ook nog toevoegen, er zitten echt een paar hele kleurrijke figuren tussen. Het zijn nog niet van het niveautje Tiger King, maar af en toe ging mijn holy shit meter wel in het rood.
Hmm.
En wat onderscheidt deze, wat maakt het goed? Of niet goed?
Ik denk dat het gewoon echt de details zijn van het hele mysterie en hoe lang het al voortsleept. wat ik ook knap vind van de documentaire, het gebruikt niet heel erg veel poespas om een spannend verhaal te vertellen. Het is gewoon echt puur de archiefbeelden en nieuwe interviews die ze hebben met de verdachten en met de inwoners en met de nabestaanden van het slachtoffer. En de manier hoe het wordt verteld, de spanningsboog die daarin zit, die is heel erg knap gemaakt. Er wordt niet een spannende voice-over ingestopt. Er zitten geen transities in of acteurs die dingen naspelen. Het is gewoon echt puur de feiten zoals ze in de zaak naar voren zijn gekomen.
Ja, daar moet ik je wel gelijk in geven, Peter. Ik vond het heel sfeervol, een mooi landschap, intrigerende bewoners. En vooral dat verdriet van die familie vond ik wel, vond ik wel echt heel mooi en integer vastgelegd. De echte reden dat ik niet heb afgekeken is eigenlijk ook dat ik mezelf weer niet kon bedwingen. En heb gewikipediaat.
Oh ja. Dat kan ik absoluut niet aanraden om dit te gaan googlen.
Oh my god.
De plot twists zijn zo leuk om te ontdekken met deze docu.
Maar het is wel interessant, want we hebben natuurlijk eerder, op een gegeven moment zijn we een beetje gestopt met deze dingen te bespreken in Bankplakkers. Omdat het eigenlijk de hele tijd er een beetje op uitkomt van ja, het is wel leuk. Maar de inhoud begint een beetje dun te worden. Dat had Murder Among the Mormons had dat een beetje. Dat had die ene, hoe heet het ook alweer? Why Did You Kill Me had dat ook. Mm-hmm. Maar bij deze hebben ze dus wel echt weer een case te pakken die genoeg vlees om de botten heeft. Dat de inhoud aan zich dus het al voor de serie doet.
Hier is ook een podcast van, hè, die al jaren bovenaan de best beluisterde lijstje staat. En die is 13 afleveringen. Zo. Dus er is rondom deze zaak echt wel vlees genoeg. Sorry Peter, als ik even je shine steel.
Nee, ik had het inderdaad erbij vernoemd. Het is heel goed dat je het even bij vermeldt. Want ik had ook na deze Netflix-docu dat ik nog wel hongerig was naar meer over de zaak. Ik had wel bepaalde kanten van het verhaal die nog niet belicht werden. Bepaalde mensen die nog niet zoveel aan het woord zijn gekomen. Dus ik ga denk ik die podcast ook nog wel even luisteren. Just to be safe.
Wat is dan de betere volgorde? Eerst podcast, dan serie? Of eerst serie, dan podcast?
Dat weet ik dus nog niet. Ik heb die podcast zelf niet geluisterd. Al las ik wel dat het ongeveer dezelfde opbouw heeft. Dezelfde spanningsboog.
Ja.
Daar wil ik ook nog als klap op de vuurpijl aan toevoegen dat de productiemaatschappij van HBO-serie Chernobyl momenteel werkt aan een miniserie hierover. Dus we staan gewoon aan de wieg van een franchise.
Ja hoor.
Dit gaat voor Ierland doen wat Harry Potter voor Engeland heeft gedaan.
Cool. Ik ga dit kijken.
Mooi.
Ik ben overtuigd door jou, Peter.
Ik ga nog goed dieper gedaan. In Wikipedia duiken. Bedankt.
Wilde je er nog iets over zeggen of gaan we door?
Nee. Ik ben helemaal klaar.
Zal ik over Fear Street vertellen?
Ja.
Fear Street Part 1, 1994, is het eerste deel in een driedelige filmtrilogie van Netflix. Gebaseerd op een boekenreeks van R.L. Stine, die je kan kennen van de kippenvelboeken. En die schreef dus vroeger dingen die je als 10-jarige eng vond. En nu maakt hij dingen die je misschien als 16-jarige of zo eng moet vinden. Het is dus echt op een young adults gericht. Wat wel interessant is dat ze dus drie films uitbrengen. Eentje afgelopen vrijdag, eentje deze vrijdag en eentje de vrijdag daarop. En het plot. In het dorpje Shadyville, je kan het niet bedenken, wordt een meisje vermoord. En dat is de zoveelste in een reeks van moorden door de geschiedenis van het dorp. Dus daar wordt niet heel erg van op of om gekeken. En dan wordt een groepje jongeren, die wordt onverhoopt in dat mysterie gezogen. En dan blijkt het dat het niet zomaar om een moordenaar gaat, maar dat het om een heuse vloek draait van een heks. En dan speelt er op de achtergrond ook nog een soort van slapstick-achtige vete tussen Shadyville en het naastgelegen stadje Sunnydale.
Ja, cool. Oh,
en in Sunnydale wonen natuurlijk de rijke lui en in Shadyville wonen niet de rijke lui.
Wel lekker duidelijk.
Ja, het is wel lekker duidelijk. Dus het begint ook meteen tussen een knokpartij, tussen de high school van die twee en zo. Nou ja.
Zou Shadyville nou zo'n slechte plek zijn geworden door de naam? Of was het daarvoor al een slechte plek? Dat is de vraag.
Hmm. Of komt het door de vloek?
Ja, een vloek.
Nou ja. En het is dus een combinatie, als je het ziet, dan snap je meteen. Het is een soort van combinaties tussen Stranger Things, Riverdale, zeg maar dat. Gewoon alles is lekker in neon overgoten, veel jonge mensen. En het genre is eigenlijk gewoon slasher. Dus een beetje net als Scream of een beetje Jason X-achtig.
Maar
gewoon.
Is het dan een hommage aan de slasherfilm? Of is het?
Er zit iets hommage-achtigs in, maar het is niet genoeg echt een soort van tribute eraan, zeg maar. Het heeft dat stijltje van Stranger Things en Riverdale echt tot in het extreme doorgevoerd. Er is bijna geen scène te vinden waar er niet iets of iemand blauw, groen of paars belicht is. En ik moet toegeven, dat is wel goed gelukt. Het ziet er super lekker uit. Het is helemaal dat sfeertje van die malls, van die shopping centers en zo. Daarmee hebben ze mij wat te pakken. Ik hou daar heel erg van dat sfeertje. De muziek is ook echt on point. Het is allemaal 90s hits die op precies de goede momenten worden ingezet. Die elkaar ook soms best wel snel opvolgen. Maar eigenlijk stilistisch kan ik wat dat betreft vrij weinig gaan afdingen. Hmm. Maar
ik krijg wel echt het gevoel alsof dit bedacht is met een Netflix-algoritme.
Ja, ja. 100%.
Gewoon het is alle echt de greatest hits van Netflix, ja, allemaal in.
We flikkeren gewoon alles tegen elkaar wat bij de Young Adults nu werkt. En daar maken we dan een film met een iets enger randje van. In de inhoud schort het wel een beetje, want het is een slasher. Dus er zitten heel veel personages in die dood moeten kunnen, want dat is het genre. Maar in slashers die het goed doen, boeien eigenlijk de hoofdpersonen ook niet. Die zijn gewoon cannon fodder voor de moordenaar. Maar omdat het dan toch Netflix en Young Adult is en een trilogie, proberen ze je toch een beetje iets te laten voelen bij die personages. Maar dat lukt dan net niet helemaal. En daardoor heb je een beetje gehaaste scènes die emotie moeten toevoegen. Maar dat wringt een beetje. En het is een beetje veel of zo. Je hebt dat, er zit een paranormaal randje aan. Er is een vloek. Je hebt de rivaliteit tussen die twee dorpen. Dan heb je ook nog al die kids die aan het rondrennen zijn. En die
wordt er ook nog gezongen? Nog niet.
Nee, maar we zijn nog maar bij deel 1.
Precies, ja. Precies. Ja.
Dus volgende week ga je ook de tweede film bespreken.
En ja, misschien is dit niet helemaal eerlijk, want het is natuurlijk echt een young adult film. Dus ik ben ook niet per se de doelgroep. Maar
echt goede young adult is ook voor ons leuk.
Ja, dat is waar. Dat is waar. En dat is dit niet. Het is niet echt goed. Maar bijvoorbeeld het einde van de film maakt best wel veel goed. Het laatste half uur is echt rete spannend. Dan vliegen de moorden je ineens om de oren. Dan is er zo'n hele grote scène in die mall waarvan alles en nog wat misgaat. Dat is heel vet. Dus op momenten dat het echt een beetje horror durft te zijn, is het cool. Maar daarbuiten werkt het gewoon net niet helemaal. Maar ik keek het ook met mijn vriendin en een vriend van ons. En die zeiden allebei meteen van, nou, ik ga de volgende sowieso kijken. Maar mijn vriendin die kijkt ook heel graag Riverdale en dat soort dingen. En Pretty Little Liars. Dus ik denk, als je dat cool vindt, kan je dit echt gewoon meteen gaan kijken. Als het iets minder je ding is, dan kan je blijven hangen voor de soundtrack en voor het stijltje. Maar verwacht er niet te veel van. En verwacht ook niet dat het echt eng is. Want daarvoor is het toch iets te veel op een jonge doelgroep gericht. Maar als je het gaat kijken, er zit één moord in met een apparaat wat je alleen in supermarkten vindt. En die is echt gruwelijk. Die is echt, echt heel cool. Dus dat, ik hoef deel 2 niet per se te kijken. Maar ik snap het heel goed dat mensen dat wel graag willen.
Hey, er komen er 3, toch? Ja, om dus te beginnen.
Ja, er komen er 3 en de volgende, dat is dan dit is 1978, dus ze gaan terug in de tijd. Want die vloek die bestaat al langer. En in deel 2 zitten ook onder andere actrices, zit er een actrice uit Stranger Things en zo. Dus ze hebben dat blik van de acteurs ook echt opengetrokken, zeg maar.
Oké, cool.
Oké.
Dus ik durf niet te zeggen of dit een aanrader is of niet. Ik denk dat het voor sommige mensen heel duidelijk een aanrader is en voor anderen heel duidelijk niet.
Ik vind het helder.
Ja. Top, dankjewel. Dan ben jij.
Dat ben ik. Ja, precies 25 jaar na Independence Day met Will Smith komt Amazon Prime dus met The Tomorrow War. En dat zijn ook boze aliens. Wel een compleet andere film, maar ik kreeg er eigenlijk wel een beetje hetzelfde gevoel van. In het begin van de film dacht ik wel regelmatig, oh my god, dit wordt een belachelijke, ongeloofwaardige film. En dat is het ook. Maar het is allemaal zo vernuftig gedaan dat ik vind dat iedere sci-fi liefhebber dit moet gaan kijken.
Oh, wauw.
Ja.
Het verhaal.
Chris Pratt, nou ja, niet de minste natuurlijk. Die speelt een ex-militair die nu de kost verdient als biologieleraar. En het is 2022 en samen met zijn vrouw en dochtertje kijken ze, net als de rest van de wereld, het WK-voetbal in Qatar. En dan opent zich op het veld ineens een wormhole. Ja, zoals dat gebeurt gewoon, dat soort dingen. En het is, nou, het zijn nog geen aliens, maar het is bezoek uit de toekomst. Het zijn toekomstige strijders die 30 jaar terug zijn gereisd in de tijd om ons te waarschuwen voor gruwelijke aliens. Er zijn nog maar 500.000 mensen over en we zijn echt aan de verliezende hand. En alleen als dappere mannen en vrouwen uit deze tijd gaan helpen met vechten, is er misschien, heel misschien, een miniem kansje om te overleven.
En dan zeggen ze natuurlijk, daar hebben we geen zin in. En dan doen ze het niet.
Ja. En dan sluit zich het wormhole weer.
Ja, de economie, hè, dat kan gewoon eventjes niet.
Deze nog, tijden.
Nog even over die tegenstander, de aliens. Die zijn heel snel en dodelijk en een soort mix en match van alle succesvolle evil aliens die we ooit in een film gezien hebben. En ik las daar heel veel enthousiaste dingen over, maar dat was voor mij eigenlijk juist wel een klein kritiekpuntje. Ik vond ze een tikkie saai. In de zin, weet je, het zijn gewoon weer de klaarblijkelijk hersenloze aliens die om onduidelijke redenen de mensheid willen uitroeien. Nou, toen moest ik wel even een klein gaapje doen. Hun geluid is wel een goede voor de geluidskluis op een gegeven moment, Peter. Dat is best angstaanjagend.
Je moet eerst even wachten tot de film iconisch wordt.
Tot Debbie hem weer vergeten is.
Ja, precies. En de film duurt vrij lang, 2 uur en 18 minuten.
Oh.
Maar ja, ik vond de vaart er echt lekker in zitten en de gebeurtenissen volgen zich snel op. Ja, de film, dat moet ik wel toegeven. De hele film is wel ook een beetje een mix en match van andere sci-fi hits. Het is een beetje Tenet, het is een beetje Interstellar qua familiedingen. Het is een beetje Aliens, een beetje Edge of Tomorrow. Maar voor mij voelde dit dus wel als een hommage aan al dit soort sci-fi films. En ja, ik weet niet, misschien was ik buitengewoon goed gemutst, maar ik heb echt zitten te genieten. Ik vond het heerlijk. Het was misschien niet allemaal even origineel of ontzettend goed. Maar ik zeg 5 sterren voor entertainment. Ik had hier zelfs graag een miniserie van gezien.
Wow.
Want het einde, echt een heel bevredigend fijn einde. Maar dat voelde wel ineens een beetje gehaast of zo.
Ik denk dat science fiction is echt ons ultieme kruispunt, geloof ik. Van ons wat wij alle drie heel cool vinden. Als jij dit 5 sterren voor entertainment geeft, dan ga ik die zeker ergens deze week kijken.
Ja, ik zou het gewoon doen. Ja,
ziet de film er ook een beetje goed uit? Want dat heb ik nog wel eens met on-demand films. Dat ze toch een tikkie minder eruit zien dan op het witte doek.
Nee, ik vond dit er gewoon goed uitzien. Die aliens, ondanks dat ze niet bijster origineel zijn, zien er echt heel goed uit. Is ook niet bezuinigd op sets of zo. Op een gegeven moment zitten ze in Siberië. Ik weet niet of het Siberië is, maar dan in ieder geval in sneeuw en vrieskou. Iets met sneeuw. Dat ziet er ook, ook echt goed uit. Nee, ik vond het er echt goed uitzien.
Oké.
Okay, ja, je kan dit prima gaan kijken. Echt heel, heel lekker gewoon.
High praise. Oké, okay, tof. Ga ik doen. Even kijken wat er nog meer deze week uitkomt. Het is nogal wat, dus ik ga er even een beetje doorheen chasen. Op Netflix, 9 juli dus Fear Street deel 2, 1978. Dan ook op 9 juli komt Atypical, seizoen 4. En komt Virgin River, seizoen 3. Toch ook best wel forse series. Zijn dat nou Netflix originals? Nou, in ieder geval is het in Nederland alleen daar te zien. En Netflix trekt een blik Europese films open. Op 9 juli komt How I Became a Superhero, een Franse actiecomedy over pillen die mensen superkrachten geven. Op diezelfde dag komt er een Turkse film uit Last Summer, een soort superzonnige film over een jongen en een opbloeiende jeugdromance die hij heeft. En op 14 juli een Italiaanse horrorfilm die A Classic Horror Story heet. Of het is de Italiaanse horrorfilm in het bos, veel meer weet ik er nog niet over. Maar je ziet het wel steeds meer dat Netflix echt aan het inzetten is op meer Europese producties. Vind ik op zich een hele toffe ontwikkeling. Dus ik hoop ook dat hier dan ook dat echt daadwerkelijk wat bij zit.
Ik geloof ook uit noodzaak, want de EU zei op een gegeven moment van hou eens eventjes, we willen ook dat jullie onze filmmakers
hebben. Oh ja, het moet, hè? Oh ja,
het moet.
Ja.
Maar goed, we hebben wel wat leuke dingetjes al gekregen daardoor.
Ja, wel leuk. Wel misschien leuk om even voor volgende aflevering zo even uit te zoeken hoe dat nou precies zit. Dat vind ik wel leuk om nog even over te hebben. Dan Pathé Thuis, 8 juli, Harry in Huizen Gerry. Dus het vervolg op Groeten van Gerry. Waarin Gerry en zijn vrouw gaan proberen om reality TV te maken. Met een rol voor Rico Verhoeven, die daarin een regisseur speelt.
Ja, die heeft echt acteerambities, hè? Deze
die is echt een. Ik heb ooit een dag met hem doorgebracht toen ik nog bij Spike werkte. Toen hij daar. Hij is natuurlijk een vechter. Toen deed ik daar zo een beetje de social media en zo. Die gast is breed. Dat is niet normaal. Ik pas echt 2 keer in die man. Nou ja, goed. En dan op Disney Plus komt op 7 juli komt Monsters at Work.
Hey.
De prequel-serie over Monsters Inc. Waarin ze erachter komen dat gelach veel meer energie opwekt dan angstig geschreeuw. En dus moeten de monsters een nieuwe manier van werken vinden. Dus daar gaat dat over. Het lijkt me iets voor jou, Debbie.
Ja, klinkt goed.
Met John Goodman, die de stem van Sully doet.
Maar op zich een gegeven wat we al weten uit films, toch?
Ja. Is dit dan niet
een vervolg?
Ja, het klinkt meer als een vervolg. Ja.
Ik dacht dat het een prequel was.
Of wordt het later in de doofpot gestopt, deze wetenschap? Nou,
ik ga het
voor jullie uitvinden. Ja.
En natuurlijk, last but definitely not least, Black Widow. Op 9 juli op Disney+, maar wel in de VIP. Dus dat betekent dat je er flink voor moet lappen.
€22.
Maar die VIP-toegang die vervalt op 9 oktober. Dus vanaf dat moment kan je hem gratis kijken. Maar ja,
gewoon naar de bioscoop, jongens. Kom op.
Ja,
is goedkoper.
Maar een van ons moet deze natuurlijk wel voor de volgende aflevering kijken. Shotgun.
Wat? Oh.
Nee, we hebben het er nog wel even over. We hebben het er nog wel even over.
We vechten nog wel even over.
We vechten het wel even uit. Oké, dat waren de releases. Dan gaan we naar de geluidskluis. Peter, ik overhandig het stokje graag aan jou.
Mm-hmm. Ik heb de geluidskluis weer opgepoetst. Speciaal hiervoor, zodat jullie het kunnen zien in een podcast. mag ik jullie spieren weer even lenen? Daar gaat-ie.
Ja. Yeah! Ik ben weer wat meer aan het sporten, dus ik voel ook dat het makkelijker gaat.
Oh, jij was dat.
We kunnen ook een keer olie voor dit ding kopen, maar goed.
Ja, ja. Maar dit karakteristieke. Ja,
het is een familie-erfstuk. Er zitten al 5 generaties in mijn familie, deze geluidskluis.
Als kluis is hij ook echt waardeloos. Hij houdt echt niks of niemand tegen. Nee. Want wij doen hem ook gewoon elke keer open. Maar
eigenlijk zit er aan de achterkant ook gewoon een gat. Ik kan zo met mijn hand zo het geluid eruit pakken.
Ja, het is meer voor de vorm.
Ja. Goed, de tussenstand is 4-2 voor jullie met de geluidskluis. En zoals iedere week laat ik jullie nu weer een iconisch geluid uit een film of een serie horen. En jullie mogen dan lekker raden welke titel het precies is.
Zin in.
Halverwege geef ik misschien een hintje, maar als het te lang duurt, dan hou ik de punt lekker voor mezelf.
Hangt er vanaf hoe dom wij zijn.
Jouw woorden. Oké, hier komt-ie.
Oh, die boormachine bij jou, Peter. die gaat echt door merg en been.
Weten jouw buren niet dat je een podcast professional bent en dat ze even dit niet moeten doen?
Nee, dat heb ik nog niet medegedeeld.
Oké, maar ik kon dat geluid wel makkelijker identificeren dan het geluid wat je net afspeelde.
Ja, deze moet nog een keer.
Nog een keer graag. Ja.
Dit kan echt van alles zijn.
Een soort landend ruimteschip.
Het is ook heel kort.
Nog één keer.
Oh, het is wel een vliegtuigachtig jetstream geluid. Iets opstijgends.
Of iets landends.
Het is wel iets dat snel is, ja.
Ja.
Dat zeker ook kracht heeft.
Ja, het is wel een booster, een vliegmachine met een flinke booster erop, zeg maar.
Ja.
Hebben we nog een hint, Peter?
Ja, ik zie inderdaad gewoon allemaal random gewoon straalmotoren vormen, maar ik weet nog niet waar die aan vastzitten.
Oké, hier komt de hint. De hint is een muis.
Een muis?
Ik ken alleen Stuart Little.
Biker Mice from Mars.
Oeh, dat is wel een deep cut.
Wat voor muizen ken ik nog?
Mighty Mouse. Mickey Mouse. Een muis?
Muis.
Wie is er? Mouse. Wat voor muizen hebben we allemaal?
Ja, dat zijn er nogal wat.
Heeft het schip de naam van een muis? Mickey. Ik tast echt in het spreekwoordelijke duister.
Peter, laat ons dat ook gewoon lekker doen, want die wil gewoon...
Ja, en die laat ons gewoon even zwemmen. Ja, eindelijk punten.
Oké.
Nee, ik kom er niet uit.
Nee.
Nee?
Onthul het maar gewoon.
Onthul het maar.
Okay. Beeld dat iemand met een piepstemmetje hier doorheen schreeuwt... Pikachu! Het is het elektriciteitsgeluid van de Pokémon Pikachu uit gelijknamige serie.
Wat?!
Ja.
Oké, wacht. Dit wil ik nog een keer horen. Wauw, die had ik echt in geen miljoen jaar geraden.
Nou ja, het kan gebeuren.
Wat is dat jet engine geluid erbij?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe ze aan dit geluid zelf komen. Maar het wordt wel echt sinds aflevering 1 gebruikt. Het is wel lastig te herkennen, omdat hij er altijd doorheen schreeuwt.
Pikachu, meestal wordt...
Meestal is hij pissig en elektrocuteert hij iedereen. Waarschijnlijk zijn er al een hele hoop mensen doodgegaan in de serie. Maar ja, daar heb je het.
Willen jullie mijn imitatie van Pikachu horen?
Ja.
Oké. Okay.
Pika!
Die is erg goed!
I know.
Oh, wow.
Ik kan ook Jigglypuff erg goed nadoen, komt ja.
Jigglypuff.
Ziek, hè? Dit was vroeger echt iets waar ik op oefende als kind.
Wow.
En ik kan dat stemmetje kan ik nog steeds om een of andere reden.
Het is echt, maar het is net of je een heliumballon tot je hebt genomen.
Heel knap. Ja, ik zou je eigenlijk hier bijna een punt voor moeten geven.
Maar helaas.
Maar dat ga ik niet doen.
Helaas.
Oké.
Okay, 4-3 dan.
4-3, ja. Jammer. Maar ja, het wordt erbij. We gaan door naar de bankzaak. Over tv. En dan gewoon... Ik weet nog dat een van de eerste dingen die we hebben besproken ooit in deze podcast was... Is tv kijken, zeg maar, is streaming ook tv kijken? Die discussie gaan we nu gewoon achter ons laten. Want het gaat nu echt om lineaire tv. Dus gewoon zenders, zappen, dat. Kijken jullie nog veel tv, jongens? Überhaupt? Gewoon televisie?
Niet superveel, maar mijn wederhelft wel. Dus dan kijk ik sowieso mee. En ik vind zappen vind ik soms nog wel gewoon heel lekker. Ook omdat je dan dingen tegenkomt die je anders nooit zou opzoeken. Want met streaming is het natuurlijk wel zo dat je altijd een bewuste keuze moet maken. En met zappen start het gewoon. Dus het dikke mensen tv op TLC, daar hou ik natuurlijk van. En dat kom ik dan tegen en blijf ik plakken. Of een leuke docu op Discovery. Of gewoon een goede Nederlandse serie. Of een tweedoc.
Maar je gaat dan niet van, hè, dit komt om 8:30, dus dan moet ik echt voor de buis zitten?
Nee,
dat niet zozeer.
Dat doe ik niet. Ik vind de tv nog heel geschikt om te zappen. Om mezelf te laten verrassen. En voor live events natuurlijk. Want die heb je natuurlijk niet op streaming.
Ja, er zijn eigenlijk maar een paar momenten per jaar dat ik echt voor de tv zit. Dat is bijvoorbeeld het Songfestival of zo. En met het EK wil ik ook nog wel voetbal kijken en dat soort dingen. Maar eigenlijk de dingen die ik echt graag wil zien op tv. Dus dat is dan bijvoorbeeld Zondag met Lubach. Of het Journaal wel eens. Of bijvoorbeeld Heel Holland Bakt. Dat kijk ik eigenlijk altijd terug.
Ja.
Hoewel, ik heb natuurlijk een kind. En dat is best wel leuk om daar een soort momentum mee te zoeken voor dat zaterdagavondmomentje. Wie is de Mol met hem gekeken. En dat is wel echt super gezellig en het mag dan langer opblijven. En dan heeft lineair nog wel echt waarde, omdat het gewoon op dat moment begint. En anders hebben ze het alweer verklapt op school, dus je kan ook weer niet te laat terugkijken. Dus bij dat soort hype-programma's, anders zie je het ook al allemaal op Veronica Superguide, hè?
Ja. Ja.
Dus juist dingen als Heel Holland Bakt, Boer Zoekt Vrouw, De Mol. Dat zijn toch ook wel dingen die je eigenlijk live moet bekijken, als het er is.
Ik kan me ook wel een beetje inzien dat als je gezin hebt, familie hebt, dat het verbindend werkt om gewoon lineair tv te kijken. In plaats van dat je zegt van oké, laten we een nieuwe aflevering van deze Netflix-serie kijken.
Nou, en je hebt natuurlijk steeds meer dat iedereen met zijn eigen device op de bank iets voor zichzelf aan het kijken is.
Ja.
Wat dan helemaal niet verbindend werkt. En dit werkt dan inderdaad beter.
Ja, en ik denk dat het ook een soort gezelligheidsaspect heeft. Dat je weet dat je het op dat moment tegelijkertijd met de rest van Nederland kijkt.
Ja.
Mm-hmm. Dat heeft mijn vriendin bijvoorbeeld heel erg. Want die houdt nog best wel van tv kijken. En die vindt dus ook, ik roep maar iets, als er een aflevering van Friends op Comedy Central is, dan vindt ze het 10 keer zo leuk om die te kijken dan als ze hem zelf opzet op streaming. Omdat ze zegt, ja, dan is het een soort cadeautje dat hij op tv is. En dan, dat heeft voor haar een heel ander gevoel. En ik zeg maar, ik heb dat zelf niet zomaar, ik begrijp het wel. Valt er iets op?
Nee, er wordt op de deur geklopt voor een pakje. Jongens, ik ga even open doen hoor. Doei!
Oké. Even die 5 kilo vaatwasserzout binnenhalen.
Ik heb Debbie geïnspireerd daarvoor, ja.
Maar Peter, ben jij nog een tv-kijker?
Ook niet echt meer. Ik ben wel echt van de on-demand generatie. Maar wat ik wel leuk vind, is gewoon echt live tv kijken. Ik denk dat online kijken, toch minder leuk is. Gewoon echt op de tv kijken, bijvoorbeeld naar zo'n persconferentie van Mark Rutte, dat we iedere week kregen op een gegeven moment tijdens corona. Dat vind ik wel spannend om te kijken.
Ja, precies. Ja, ik denk dat live moment, je hebt natuurlijk wel steeds meer live streams en zo waar je kan aanhaken. Maar ik denk dat het ook is dat omdat je op tv de beperktere keuze hebt, dat het op een of andere manier heel anders voelt om daar iets live te kijken dan uit alle miljoenen, miljarden streams die je online kan vinden. Dat ja. Dat toch een andere draagkracht heeft. Debbie, wat was het voor pakje? Ik moet dit weten.
Ik denk een boek wat ik heb besteld voor de vakantie. Voor na het rodelen. Ik heb alleen geen idee meer wat voor boek. Maar dat
voor
is
tijdens het rodelen.
Ja.
Ik heb het ook nog even gevraagd aan onze luisteraars natuurlijk. Waar ze de tv nog voor aanzetten. Jardi Jansen zegt zondag met Lubach. Harmen Moes zegt Wie is de Mol en Expeditie Robinson. Die zag ik wel vaker langskomen. Jimmy Bosman die zegt geen één. Ik neem alles op en dan kijk ik het later. Want dan kan ik de reclames doorspoelen. Die hoor ik
ja, maar
ook.
Dat kan niet altijd meer. Zeker op de commerciële kan je ze niet doorspoelen, toch?
Ja, dan moet je eens even contact opnemen met Jimmy Bosman. Want die,
ja,
doet
die
het
weet
wel
hoe
namelijk.
Dat moet. Nou, het kan in ieder geval niet met uitgesteld kijken.
Oh ja, precies.
Super irritant, ja.
Ja. Jake Aartje zegt The Walking Dead op Fox. Nou ja, die kan je natuurlijk ook. Die kan je in principe ook ergens anders kijken, maar telt op zich wel als lineaire tv. Sjoerd Rump die zegt het EK, Voetbal Inside. Judith zegt The Masked Singer. Jesse die zegt voetbal. Ik zie nog een paar keer voetbal. Expeditie Robinson zegt Thomas Ooms. En die zegt ook The Voice of Holland. Dus daar zie je net toch echt wel dat live ding. Onze Ruben, die zegt BBC-series die ik niet in Nederland kan kijken. Dat vind ik ook wel een interessante. Ja. Van series die gewoon Nederland niet op streamingdiensten staan.
Ja, daar zit nog wel een onderscheid in.
En Mark ten Bode, die zegt Chateau Meiland. Ja, dus het zijn op zich wel een beetje de dingen die je verwacht. Het zijn de live dingen en inderdaad de grote programma's.
Ja, echt de primetime.
Ja.
Ja. Precies.
Maar het heeft wel nog zeker bestaansrechten, lineaire tv.
Ja, 100%.
Het is echt niet dood.
Nee, 100%.
Van boeken, je kent ze wel. Zeiden ze ook ooit dat dood zou gaan, maar dat is ook niet. Toch ook niet gebeurd.
Het leeft nog steeds. Concurrentie steeds.
Wat ook niet doodgaat, is Bankplakkers, je favoriete podcast. Over films en series.
Nou, dat is toch echt top 5 bruggetjes ooit.
Ja, netjes hoor.
Weet je wat ook niet dood is?
Wijn! Bedankt weer voor het luisteren. Super fijn dat jullie er elke week weer zijn. Zoals gezegd gaan we in de zomer gewoon door. We weten nog niet precies hoe. Maar elke week gaan we gewoon weer een aflevering voor jullie maken. Of het nou een special is. Of misschien een special guest.
Solo voorstelling van jou, Steven. Gewoon een monoloog.
Ja, helemaal in mijn Pikachu stem.
Ja.
waarin ik over een heel, heel zwaar politiek conflict praat. Maar dan wel helemaal in die heliumstem. Ja, en we gaan deze zomer dus ook even nadenken over hoe we jullie ietsje meer bij de show kunnen gaan betrekken. We doen bijvoorbeeld nu die magische minuut en we zijn er eens over aan het nadenken hoe we jullie daar meer een deel van kunnen maken. Misschien door jullie een minuut te gaan laten inspreken via Instagram of daar zijn we. Met die gedachten zijn we aan het spelen, want het lijkt ons erg leuk om jullie wat groter deel van de show te maken. Want jullie zijn natuurlijk de sterren van onze show. Verder. Wat zeg ik hier ook weer nog meer? Oh ja, als je een recensie wil achterlaten voor ons op de plek waar je podcast luistert, dan zou dat heel fijn zijn. Of als je een keer aan iemand wil vertellen dat je ons luistert, dan worden we daar ook heel gelukkig van. Heb je nou een bankzaak of wil je dat we het ergens over hebben? Heb je een kijktip? Laat het ons weten. Dat kan via Instagram bij Bankplakkers. Dat kan via Twitter @Bankplakkers of gewoon via bankplakkers@gmail.com. Dan zijn we alweer aan het einde van de aflevering. Ik heb nogal een quoteje.
Kom maar.
De quote is: Friends don't lie.
Van Friends?
Nee, jongens, dit is Eleven uit Stranger Things.
Ja.
Yeah. Oh, natuurlijk.
Right. Nou, dat was hem weer. Bedankt voor het luisteren, jongens. En tot de volgende.
Hey, doei doei.
Doei.
Bankplakkers is een originele podcast van Veronica Superguide. Mijn naam is Steven Kok en mijn gasten zijn elke week Debbie Noble en Peter Koelewijn. En onze editing wordt gedaan door Art Kok. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende!